schepping staande naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 31 en daarvan de verzen 4, 6 en 8. Psalm 31, de verzen 4, 6 en 8. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matteüs en daarvan het 26e hoofdstuk vanaf vers 36 tot en met 68. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere des den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matteüs 26 vanaf vers 36 tot en met 68. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot zijn discipelen: Zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapen en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad een derde malen zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem: Slaap nu voort en rust, zie. De ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden, en van de overpriesters en ouderlingen des volks, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit En slaande den dienstknecht des hoge priesters hiel zijn oor af. En toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden dat hij mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen de moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. En die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, den hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de hoge priesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden van nu aan, zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn hier bij elkaar gekomen door uw goddelijke voorzienigheid. En het is uw goddelijke verdraagzaamheid dat gij met ons nog niet hebt gedaan nadat we verdiend hebben. Heren, dat we het eens mogen opmerken dat we hier bij elkaar zitten onder uw eeuwig blijvend getuigenis als wondertekenen van uw langmoedigheid. En daarvan zal uw volk kunnen zeggen, het zijn de goede tierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. O Heren, dat we dan mochten opzien op u, ook deze dag wat gij tot ons te zeggen hebt. Het is niet alleen beperkt tot deze dag, want gij van u zijn alle dagen in de week. Gij schiep hemel en aarde en alle dagen hebt gij geschapen in 6 dagen en op de 7e dag hebt gij van al uw werken gerust. En zie, het was zeer goed. Maar wij hebben het goed gedacht om u niet in erkentenis te houden, Heren, en wij zijn van u afgevallen, uit het beeld Gods gestapt, moeten vrijwillig in de handen van de duivel gevallen, naar hem geluisterd, en zo liggen wij daar, gebondenen van de duivel, verloren, met een verloren ziel, met een verzondigd leven, al krachtens onze val in Adam. Heren, dat het u behaagd hebt om in deze hellepoel der wereld uw lieve Zoon af te zenden, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, mocht gij ons dat ook deze dag verklaren, door middel van de prediking van uw heilig woord, En opdat het mag gezaaid worden in een wel toebereide aarde, opdat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Heere, doe ons in uw wegen wandelen. Mogen we wandelen in het pad van uw vervulde geboden. Want dan zal er geen beschuldiging meer klinken tegen de uitverkorene Gods. Lieve Heere, dat gij uw naam verheerlijk over het rond der aards. In alle uithoeken van deze wereld uw volk zou vergaderen. En ook het volk der Joden zou toebrengen. Die de Heere der heerlijkheid verworpen en gekruisigd hebben. Maar ook staan wij daarbij van nature. En ook wij hebben met diezelfde geest uitgeroepen kruisen, kruisen. O, mochten we het eens kennen, Heere, mochten we het eens erkennen. Mochten we er eens voor u in de schuld vallen, uw volk weet ervan. Omdat er één gevallen is, omdat er één zich overgegeven heeft. Omdat er één voor God ingevallen is, die Heer Jezus Christus. Die dat alles als borg en zaligmaker voor zijn kerk heeft gedaan. Maar bovenal om de ere Gods te verhogen. Om de deugden en rechten Gods op te luisteren. Door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Heren, mochten we het zien. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Wat een eeuwig wonder, Heren, als gij ons die blik, dat gezicht geeft op hem. Door wiens striemen ons genezing geworden is. Heren, open de schriften. Open ons hart voor uw woord. Geef ons de woorden in de mond en de zaken in het hart. Dien Heer Jezus Christus, die leeft en regeert in eeuwigheid. Gedenk de zieken, de wezen, de weduwe, de zoveel leed en beproefde. Gedenk onze oude moeder in haar hoge leeftijd. Die op haar zieke sterfbed ligt, o Heere. Gij mocht haar arme ziel nog genadig zijn. Gedenk alle die uw naam ootmoedig vrezen. En die u meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Hoewel het in onze dagen door zelfs door de refo-christenheid verloochend verraden en vervalst wordt. Heere, sta erover op. Twist met onze twisters. Ga onze bestrijders toch te keer, wil spiesrondas en schild gebruiken, om hun in hun geweld te fnuiken. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, mocht gij er nog op deze dag velen tot uw eigendom slaan, omdat gij ze gekocht hebt, omdat gij geleden, omdat gij gebeden hebt, voor de overtreders. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, het lijden van Christus is een borgtochtelijk goddelijk werk. Hoewel die in zijn menselijke natuur geleden heeft en veler zonden gedragen heeft, want hij is gesteld tot een rantsoen voor velen. Dus niet weinig, voor velen. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, talen en natie. Daar zijn we erbij, geliefde. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering hebben we de Heer Jezus leren kennen als die bloedkruipende borg in het zemen. Hebben we die Heer Jezus als plaatsvervanger leren kennen. Toen die uitroep, mijn ziel is bedroefd tot een dood toe. Ken je die Heer Jezus? Of laat je eigen een Heer Jezus aanpraten, waarbij je jezelf kan blijven. Zoals er in onze dagen een Christus gepredikt wordt met een kleine c. Want er zullen vele valse Christussen opstaan. Maar als wij binnentreden in het lijden van Christus, dat is een heiligdom. Dat is geen terrein waar de godsdienst en waar de wereld kan inblikken. Omdat ze van het geloof verstoken zijn, omdat ze niet willen dat deze kruipende, lijdende borg koning over hen zijn zal. Dat zal wat wezen, gemeente. Als je op deze grote zaligheid geen acht slaat, dan zou je je tongen moeten kauwen in die eeuwige rampzaligheid. Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Had ik maar op deze grote zaligheid acht geslagen. Maar dan is het voor eeuwig te laat. Wat ik u bidden mag, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Hou op met dat werken. Hou op met dat opknappen. Hou op met dat verbeteren. De wedergeboorte is geen verbetering, maar dat is een totale vernieuwing. Ja, wat wordt dat weinig verstaan in onze dagen. De kerken zijn afvallig geworden. Men moet de rechtsstaat meer gehoorzaam zijn als wat God in zijn woord leert. Zo ver zijn we al gekomen. Ik heb er gisteren nog een artikel over geschreven. Je moet het maar lezen. En daar worden we nou dagelijks mee vergiftigd en bedrogen. Met die vloekende volksverlakkers. Die onder de naam reformatorisch opereren. Maar de Heere weet ze te vinden. Hij is traag tot toren. Maar er komt een keer een eind aan zijn langmoedigheid en taai geduld. Hij verdraagt de wereld om Christus wil. Niet vanwege algemene verzoening. Nee, nee. Maar vanwege het volmaakte offer van Christus. Wat genoeg is voor wel 10.000 werelden. Ja. Maar als dan de laatste zal zijn toegebracht, geliefde, waarvoor Christus in Gethsemane gekropen heeft. Waarvoor Christus gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Als de laatste zal zijn binnengebracht, als de laatste zal zijn toegebracht, dan komt de Heere weder, zoals gij dat kunt lezen, onder andere in Psalm 2. Dan zal hij de heidenen vermorzelen, als een pottenbakkersvat. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Maar deze leidende borg is bij niemand in tel. We hebben nu vorige keer deze Christus der Schriften gepredikt uit Jesaja 53. En daaruit is ook Christus aan die zwarte moorman geopenbaard geworden. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Daar kijkt een mens van nature overheen. En zeker een godsdienstig mens kijkt er overheen. Want van nature hebben we maar één lijfspreuk: ik zal handhaven. En heb je dat nou wel eens ontdekt, geliefde? Is je dat nou wel eens een last geworden? Want wat van nature onze last is, dat is God te vrezen. Want aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust. Wijk van mij. En onze lust is om ons leven door te brengen in deze wereld die vergaat. Want deze wereld is al aan het vergaan. De ganse schepping zucht als in een barend zweet tot nu toe. En geliefde, zoek je ziel te redden. Zoek dat je ziel gered krijgt in deze ondergaande, stervende wereld. En zo zijn we zelf ook. Zo zijn alle mensen van nature, worden stervende geboren. We gaan sterven over deze aarde. En als je denkt dat je in jezelf het leven hebt, dan heb je deze borg niet nodig. Dan heb je dit leven niet nodig, met een hoofdletter L. Want dit leven, geliefde, heeft zichzelf overgegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Om een volk vrij te kopen, om een volk vrij te verklaren, om een volk het leven te geven dat nooit naar hem gevraagd heeft, dat nooit hem gezocht heeft. Om hem, om zich te openbaren aan zulk een volk. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En dat zijn de doden die de stemmen des Zoons van God zullen horen in die uren der wedergeboorte. Dat zijn de goddelozen waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Geen onderscheid. God maakt onderscheid. En dat maakt nou net de godsdienst zo vijandig. Hè? Worden ze barsters vijandig. Ja. En de Refo-kerken, die ook de toenmalige Refo-kerk was, massaal op zoek naar een vals getuigenis tegen Jezus, om een vals getuigenis tegen Jezus in te brengen. Vers 59. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad, dus heel de ganse reformatorische kerk, gereformeerde gemeente, oud gereformeerd, gereformeerde gemeente in Nederland, christelijk gereformeerd, hersteld hervormde kerk, en de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus. Zochten. Die waren niet voorhanden. Er waren geen bewijzen. Ze zochten het. Omdat ze hem willens en wetens wilden veroordelen. En dat is nog niet veranderd, oh mensen. Dat is nog niet veranderd. Kun je het nogal vinden in je kerk? Dat is een bewijs dat je God niet vreest. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Want er is lijden over. Niet zoals Christus geleden heeft. Dat is uniek. Dat is borgtochtelijk, eenmalig. Maar zoals Christus geleden heeft, zal ook Gods volk dat lijden van hem. Kijk, als je nou alleen de zaligheid wil beërven zonder lijden, dan sla je straks je ogen op in de eeuwige pijn, net als die rijke man. Want die leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, daar heb je de refo-godsdienst in onze dagen. Alle dagen vrolijk en prachtig. Hè? Gods woord die wordt aangepast op allerlei manieren. Hè, naar de reformatorische opinie. Je kunt dat dagelijks lezen in dat commentaar van het reformatorisch dagblad. Ene grote godslastering. Eén aan eigen grote godslastering. Hè, en Van der Staaij die hebben ook weer een artikel geplaatst. Om heel zijn ongerechtige politieke ongerechtigheid wit te wassen. Deze hebben geen deel in het lijden van Christus. Want Gods volk krijgt deel in het lijden. Het wordt hun meegedeeld. Ze staan op rekening van Christus door zijn lijdelijke en op grond van zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Maar ze gaan ook meelijden. Dat is niet meelijden om die bloedprijs van hem aan te vullen. Geen aanvullende gerechtigheid. Nee, nee. Nee, dan versta je het niet. Maar zoals hij geleden heeft, daar zullen we ook iets van ondervinden. Omdat we dan, als we van Christus zijn, deel uitmaken van het lichaam van Christus. Hier de strijdende kerk. Ik moet eigenlijk zeggen, hier de lijdende kerk. En boven de triomferende kerk. En geliefde, als je daar met 7 mijlslaarzen over hemel stappen, dan zegt de Heer Jezus, gij hebt geen deel met mij. Yeah. Petrus wou overgereformeerd worden. Hij zegt, Heer, ik wens helemaal door u gewassen te worden. Met die voetenwassing. Nou Petrus, hij zegt, je bent gewassen. En als hij wenst dat ik je nu weer helemaal was, dan ben je zo rooms als wat. En dan heb je geen deel met mij. Want die rein zijn, hebben alleen van nodig de voeten te wassen. Die worden bevestigd in de gerechtigheid van Christus, waardoor ze voor God kunnen bestaan. En geliefde, dat is een heilgeheim, want het is altijd weer een verborgenheid, ook in het leven van de kerk. Hè? Hoe ver moest Job niet vernederd worden, hè? Toen hij uit mocht roepen, ik weet dat mijn verlosser leeft, want de wortel der zaak wordt in mij gevonden. En dan mocht Gods volk steeds weer opnieuw moeten ze beproefd worden om die wortel der zaak te openbaren. Want dan krijg je niet, de Heere schenkt het zijn beminde als in de slaap. Maar dan krijg je niet in je zonnestoel. Nee, nee. Als je begrijpt wat ik bedoel. De Heer is aan geen tijd of plaats gebonden. Maar tegen deze Christus, die alle gerechtigheid heeft vervuld met zijn dadelijke en met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Tegen deze Christus, die enkel goed gedaan heeft, enkel goed doet, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, tegen deze Christus der Schriften, zocht de gehele reformatorische kerkgemeenschap beschuldiging in te brengen. Maar wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En ze vonden niet. Weet je, en ik ondervind het dagelijks, geliefde, weet je waar ze mee komen? Met allemaal algemene beschuldigingen. Je bent te scherp of je scheldt iedereen uit. Er worden geen feiten genoemd. Al dat soort duivelse beschuldigingen. Want het is niet onbijbels om iemand te beschuldigen als daar grond voor is. Als daar grond voor is. Maar al ben je bezig, net als deze reformatorische kerkgemeenschap, die zochten, moet ik het nog een keer lezen? En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus. Nou, dat is ook nog niet veranderd hoor. Want tegen Gods getuigen, tegen Gods ware kinderen, wordt altijd vals getuigenis gezocht. Ze zijn er niet, daarom zoeken ze het. Als ze er zouden zijn, hoeven ze het niet te zoeken. En dat zijn valse getuigenissen die volstrekt ontbloot zijn van de feiten. Dat zijn algemene beschuldigingen. En meestal gebeurt dat door anonieme personen. Of niet, of wel. En dat is altijd geweest, geliefde. Dat zal nooit veranderen. Dat zal nooit veranderen. En juist door die gezochte val, dat zijn, kijk, daarom staat er bij valse getuigenissen. Valse getuigenissen moet je opzoeken, moet je verzinnen, staat er eigenlijk. En als je daarmee bezig bent, dat is dan een bewijs. Ja, want ik krijg zulke brieven bijna dagelijks. En weet je wat ze dan erin zitten? We hopen dat u dan nog, hè, dan zijn ze nog zo barmhartig als de duivel. En dan zetten ze eronder, we hopen dat u dan ooit nog eens bekeerd mag worden. En dat doen ze net zelf, of dat ze bekeerd zijn. En dat zijn kinderen Belials die dat doen. Kinderen Belials. Die valse getuigenissen zoeken, die er niet zijn. Daarom heten ze valse getuigenissen. Nou, Gods volk weet ervan. We hebben het opgezongen in die psalmen Davids. David die wist er ook van. In psalm 31 of in psalm 27 zegt David, geef mij niet over. Hij bidt, dat is een gebed. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan met schades die wrevel uitblaast. U weet het, Doeg, de Edomiet, Achitofel. David die was omringd. Ja, als je de man of vrouw naar Gods hart bent, dan ben je omringd door al die tegenstanders. Paulus zegt, er zijn vele tegenstanders. En David zegt op een andere plaats, wrevelige getuigen staan tegen mij op, hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Ziet u? Daar heb je nou die algemene, loze, valse getuigenissen, die in alle eeuwen tegen Gods volk gezocht zijn en geopenbaard zijn. Het helpt natuurlijk niks, want het is een loos spel. Hè? Omdat de Heer een vurige muur rondom zijn volk is. De Heer heeft gezegd, de lieden die met u twisten, op deze wijze zoals de overpriesters en de gehele Joodse raad deden, die zullen vergaan. De lieden die met u twisten, kijk, ik zeg al eens tegen die mensen, ik zeg, je hang je eigen op. Haman die zocht Mordechai met een vals getuigenis. Hij zocht hem verdacht te maken. Dat gaat heel listig. Gaat ook heel subtiel. Ook in onze dagen. Ze zoeken het met een vrome mond. En dikwijls nog met de vlag der liefde. Zoeken de zulke valse getuigenis in te brengen. Tegen degene die God vrezen. En tegen de Mordechai's in onze dagen. Maar Mordechai buigt niet. Want hij had voor God gebogen. Christus had voor Mordechai in Gethsemane gekropen. En daarom kon Mordechai, die boog niet voor die valse hamer. Hij boog er niet voor. Nee. Mordechai maakte geen knieval voor de duivel om zich aan Haman te onderwerpen. Nee. En wat is gebleken, geliefde? Haman die had een galg opgericht voor Mordechai. En hij is er zelf aangehangen. Want God hebt nog die koningin Esthers in geestelijke zin. Ja. Die op genade of ongenade zich tot de troon der genade wenden. Om hun zaken bij God bekend te maken. Want er zijn hogere belangen in het spel. In de zaak van koningin Esther was er een hoger belang in het spel dan de eis van de Meden en Perzen. Dus zij was dood aan de wet van Meden en Perzen. Ze deed die wet niet teniet, maar ze ging op genade of ongenade tot de koning. Omdat er hogere belangen op het spel stonden als de eis van de wet van Meden en Perzen. En geliefde, dat is ook geestelijk zo. Die ene Samaritaan van die 10 Melaatsen. Die brak door de wet van Mozes heen en die keerde terug naar de echte hoge priester, naar de enige echte hoge priester. Ze moesten zich tot de priester wenden, opdat hij hun zou bevestigen in hun gezondmaking. Maar die ene Samaritaan, die stierf van de wet van Mozes en die keerde tot het einde van de wet. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ingeluk die gelooft. Het is zo'n ontzaglijk geheim. Maar toch ook weer niet zo'n geheim dat het niet gebeuren kan. Ja, het is onmogelijk bij de mensen. Onmogelijk, maar wat nou onmogelijk is bij de mensen, geliefden. Dat heeft deze kruipende en lijdende borg mogelijk gemaakt bij God. God wil met de zonde geen gemeenschap hebben. En als hij dat denkt, dan maakt hij ook wel een fatale vergissing. God doet niet de wetten niet. God kijkt niet door de vingers om de zonde door de vingers te zien. Nee, nee. Daar heeft hij de hoogste prijs van Christus bloed afgeëist. Er moest betaald worden. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zonder bloedstorting is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En als je, kijk, daar kent Gods volk allemaal wat van, hè? Je moet nou echt niet denken dat er een kind van God is die zegt Christus te kennen, dat die God niet kent in die eeuwige gloed en dat verterende vuur. Niet zodanig zoals Christus daaronder verloren is gegaan, want Christus had geen vurige muur om zich heen. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Dat was werkelijk zo. God trok zijn handen af van zijn lieve zoon. Hè, opdat de schriften zouden vervuld worden. Dat hij die prijs, die zielen, dat rantsoen voor God in tijd en eeuwigheid moest voldoen. En daar is hij vrijwillig borg voor geworden. Plaats bekleden voor zijn kerk. Om de wet te vervullen tot de laatste titel in Jood en der hoorde. En daar staat het ganse lijden, daar staat zijn ganse leven. Heeft hij. Al bij zijn doop zei hij tot Johannes de Doper, laat nu af, want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En geliefde daar, dat lijden dat ging gepaard met bloed. Het was een bloedig lijden van Christus. Hij heeft zijn bloed, dat dierbaar bloed van Christus, heeft deze aarde doordrenkt. Anders zou hij nooit de heidenen kunnen afeisen die hem van de Vader geschonken zijn. Daar moest wel voor betaald worden. De hoogste prijs voor zijn bloed. En geliefde, de reformatorische kerk, die zag daar niks in dat lijden van Christus. Ze keken er met vrome ogen overheen en ze wilden niet deze Messias, deze gekomen Messias wilden ze erkennen, want hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, gekruisigd, ter dood veroordeeld. Mijn geliefde, u ziet in welke weg het gegaan is. Deze Christus moest verworpen worden, moest, hè, dat zegt de Heer Jezus toch tegen de Emmausgangers, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. Het moest alles geschieden. Judas moest hem verraden. Maar wij die mensen. Wij die mensen. Geliefde. Dan waren het beter dat je niet geboren waren geweest. Christus verraden, daar is geen vergeving voor. Dat is, de zonde, dat is een doodzonde. Er zijn meer doodzonden. De zonde tegen de Heilige Geest is een doodzonde. Toen de Farizeeën, toen het Sanhedrin Christus uitmaakte, gij hebt de duivel, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want ze zeiden tegen hem eigenlijk, gij hebt een onreine geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Die mensen die liggen nou al in de hel te branden. Die kunnen nooit meer vergeven worden. Konden nooit meer vergeven worden. En als je dat bedrijft, geliefde, Gods volk is daar wel eens bang voor. Niet alleen bang, daar gaan ze mee verloren. In geestelijke zin. Maar daar heeft, daar hebben degenen die dat bedreven hebben geen enkele last van. Ja, met een wettig berouw, ik heb verraden of schuldig bloed. En hij verhing zichzelf. En er is geen onderscheid, geliefde, want we zijn tot alles toe in staat. Denk erom hoor. Als de Heer je daarvoor bewaart, hè? En ook al voor de wedergeboorte, bewaart de Heer zijn kerk voor doodzonde. En vanzelf ook na de wedergeboorte in het leven der genade. Gods volk kan die zonde niet bedrijven. Want anders zou Christus te vergeefs gestorven zijn. Maar hij is niet te vergeefs gestorven. Dat meesterstuk van de genade. Het welk Christus heeft volbracht voor zijn uitverkoren kerk. Dat overwint alle aanvallen van de duivel, dat heeft alle zonden overwonnen, de hel overwonnen, het graf overwonnen, vlees overwonnen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie zal ons scheiden van de genade van Christus? Wie zal ons scheiden van Christus zelf? Wat Christus heeft volbracht is een meesterstuk. Een meesterstuk van de genade, zegt Kolbrugge zo mooi. Ja. Als alle hoop je gans komt omvallen en niemand meer zorgt voor je ziel, geliefde. Als je in dat gericht Gods wordt betrokken, dan zal het meesterstuk in Christus zich openbaren. Omdat hij dood, duivel en hel, graf, zonde en vlees heeft overwonnen. Met zijn zelfs offerande, want het woord is vlees geworden. Christus heeft voldaan voor de zonde zijn volks. Als mens. Want de godheid kan niet lijden. Alleen de mensheid heeft als het ware zijn godheid afgelegd. De heerlijkheid van zijn goddelijke natuur heeft hij afgelegd. En toch is die God gebleven. Hij was God en mens tegelijk. Maar de Farizeeën en de schriftgeleerden en de ganse Joodse raad, die zagen dat niet in de man van smarten. Nee, hij was verzocht in krankheden. Er was geen begeerlijkheid in hem om hem te zien. En als ze hem aanzagen, dan draaiden ze hun hoofd om. En ze hebben hem ook horen preken, want u kunt dat lezen in de evangelie, dat de Farizeeën dikwijls, toen hij als jong als 12 jaar zat, ze aan zijn voeten gekluisterd. Zoveel wijsheid, zoveel inzicht in de schriften. En toen heeft hij de geest zonder mate ontvangen. En toen konden ze hem niet meer wederstaan. Ze hebben hem talloze keren op zijn woorden trachten te vangen. Maar dat gaat er allemaal aan vooraf hoor. Dat gaat er allemaal aan vooraf. En dat gaat er allemaal mee gepaard. Maar ze hebben hem nooit en te nimmer van een zonde, van een overtreding kunnen beschuldigen. En daarom staat er hier, vanwege de vijandschap, vanwege de gramschap tegen die Christus en schriften. Want je moet nou echt niet denken dat die hele Joodse raad niets in die Christus zag. Nee, ze wilden het niet zien. Want ze, kijk, het volk getuigen, het volk dat tot, door de prediking van Christus tot bekering kwam, dat hebben zij ook gezien. En ze hebben zich daarover vergramd. Want ze zagen, weet je wat die vijandschap nou heeft veroorzaakt? Ze zagen dat ze de macht verloren. Want ze konden niet preken als machthebbende. Het waren maar slaven van Mozes. En ze probeerden het hele volk onder dat juk van Mozes te houden. In dienstbaarheid te houden. Maar toen er één kwam, in de persoon van Christus, om dat ganse dienstbare werk te doorbreken, toen hebben ze beraadslaagd om hem te doden. Dat was een beraadslaging, een weloverwogen beraadslaging van hun hart. En daarom zochten ze, willens en wetens. Het was niet totale onkunde. Nee, nee. Ze zochten willens en wetens valse getuigenis tegen Jezus in te brengen. He? Want er mocht geen mens ter dood veroordeeld worden. Zonder beschuldiging, zonder gegronde beschuldiging. He? Dat Romeinse recht, dat was nog een rechtvaardig recht. In zeker opzicht. Jazeker. Jazeker. De Joden waren ook niet bij machten om zelf personen ter dood te brengen. Nee, nee. Dat ging allemaal, geschiedde dat in het kader van het Romeinse recht. De Romeinen heersten over Palestina. En geliefden. Daarom deden ze er alles aan om aan dat Romeinse recht te voldoen, dat ze een beschuldiging tegen hem zouden hebben die des doods waardig was. Of beschuldigingen, hè, want de valse getuigenis, hè, dat staat wel in het enkelvoud, maar het wordt eigenlijk bedoeld valse beschuldigingen. Hè. Maar ze vonden niets. Hoe ze ook zochten, waar ze ook zochten, ja, er waren natuurlijk wel allerlei algemene beschuldigingen, maar daar gingen Romeinse rechten niet mee akkoord. Hè, Pilatus zegt dan, Pilatus vraagt het ook, hij zegt, ik vind geen schuld in de mens. Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Zeg het me dan eens. Zeg me nou eens letterlijk. Aan welk kwaad deze koning der Joden. Want het is toch jullie koning. Zie de mens, zegt hij. Met een hoofdletter. Zeg me nou eens letterlijk. Wat deze mens. Aan welk kwaad hij zich vergrepen heeft. Zeg het me nou eens. Het was er niet. Nee. Kijk, zo gaat de godsdienst in onze dagen ook te werk. Door alles te verdraaien, door alles te vervalsen, algemeenheden. En dat doen ze op die wijze dat ze het steeds weer in een ander jasje gieten. Maar het blijven algemeenheden. Geen gegronde beschuldigingen. En als je dat nou maar lang de wereld ingooit, weet je wat Hitler heeft gezegd? Je moet de leugen lang verspreiden, steeds herhalen, dan gaan de mensen het geloven. Nou, zo was het ook met de beschuldiging, met de valse beschuldiging van Christus. Er waren, kijk, weet je wat er staat? Er waren vele valse getuigen toegekomen. Dus niet meer zomaar een handje vol. Niet 10, nee, vele. Een massa. Maar ze konden niks vinden. Ze konden geen gegronde beschuldiging tegen Jezus inbrengen. Dat is toch een troostvolk van God. Hè? Wij schuldig. Wij des dood schuldig, hij onschuldig. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Als je nou je zaligheid nog nooit gevonden hebt in deze kruipende, bloedende borg. Want daar is de zaligheid in gelegen. Die moorman, die was in de situatie, die liep onder het oordeel, reisde hij naar de eeuwige rampzaligheid, Moreland, dat is toch het eeuwige doodgeestelijk gezien. Zijn ziel was niet gered. Hij mocht niet in de tempel, het was een eunuch. Hij had nog wel een rol van Jesaja kunnen bemachtigen door de goddelijke voorzienigheid. Ja, want daar zorgt nou de Heer voor. Hè? Al is het maar één blaadje uit Jesaja 53. En dat werd tot zijn zaligheid. Maar hij liep in het oordeel van Christus. En hij wist niet dat het Jezus was. Toen preekte Filippussen Jezus. Want zo gaat het hoor. Gods volk wordt in dat oordeel zalig gesproken. Anders zie je nooit de waarde in. Hè, de Heere doden maakt levend. De Heere doet er helle nederdalen. En dan mag je zien dat Christus in jouw plaats ter helle, in jouw hel is nedergedaald. Want dan komt hij op uit je hel en dan wordt hij zo je hemel. Dat is altijd de weg, dat is de doorgang door de Emmerpoort. En hoewel er valse getuigen toegelopen, toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Dan zou je toch zeggen, nou, dan moest de Heer Jezus toch vrijgelaten worden, want als er toch geen valse, nee, 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 u moet niet vergeten wat we gezegd hebben. Ze wilden hem willens en wetens, wilden ze hem
ter dood brengen, willens en wetens.
En geliefde, dan moet je niet twee eeuwen terugkijken, want dat is nog het geval. Dat is nog het geval. De godsdienst van de wereld heb je die vijandschap. Ik heb van de wereld nooit die vijandschap ondervonden die zich in de kerk openbaart. Daar de vervolging geschiet in de kerk. Kijk, daar staat de vervolging van Christus. Die ligt er aan ten grondslag. Daarom wordt Gods vervolgd, omdat Christus vervolgd is geworden ter dood toe. En wat dan? Want ze moesten toch, want ze moesten een gegronde beschuldiging hebben. Anders konden ze niet voor Pilatus verschijnen. Anders konden ze de Heer Jezus niet in Koert laten verschijnen. Ze moesten een gegronde beschuldiging hebben. En wat gebeurt er dan? Maar ten laatste, dus dat is een hele tijd aan de gang geweest. Vele getuigen, vele valse getuigen waren toegelopen, toegekomen op bestelling. Tuurlijk, want dan gaat de duivel op alle knoppen drukken. Hè? Om het levende kind te veroordelen. Dan komt de hel in beweging. Dan drukken ze alle knoppen in. Dan drukken ze alle reformatorische knoppen in. Je hebt het gezien. Hè? Van Handel die heeft zijn eigen ziek gemeld. Die had een uitspraak gedaan. Dat oud-minister Borst in de handen van een rechtvaardig God gevallen is. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, want de Heer Jezus zegt, die het zwaard opneemt, dat heb zij gedaan, die zullen door het zwaard vergaan. Dat is niet oordelen. Dat is een feit. Christus zegt hier feiten. Net zoals Haman aan zijn eigen gallig, is komen te hangen, zo doet de Heer met al de vijanden van Christus. En dat zijn ook de vijanden van het volk. Nou worden vijanden nog naar God verzoend. Hè? De Heer die haalt ook een Saulus van Tarse eruit. Nou, kan ik het nog rijmen preken als nou zulke vijanden nog. Hè? Zo leert God zolk ze kennen hoor, als een Saulus van Tarse. Als nou vijanden met God verzoend kunnen worden. Als nou vijanden met God verzoend worden. Wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? De mens sluit zichzelf uit. Hier, deze mensen. Deze ganse Joodse raad. Deze overpriesters en deze ouderlingen. Deze oud-gereformeerde ouderlingen. En de gehele grote raad. Die zochten willens en wetens Jezus te veroordelen. En ze vonden niet opdat ze hem doden mochten. Hè? Want dat was het doel. Dat was zomaar geen levenslange opsluiting of zo. Hè? U hebt het kunnen lezen. De RD-acteur, ik noem hem maar een acteur. Want dat is gewoon een toneeloptreden. Om de mensen te indoctrineren en te bedriegen. Die heeft van de moordenaar van Pim Fortuyn gezegd, we moeten er maar veel voor bidden. Ja, dat is ook zo'n slogan van de dode godsdienst, van het naamchristendom, je moet er maar veel voor bidden. Ze doen het zelf nooit, maar je moet er maar veel voor bidden. Ja, of dat helpt. Hè? Dat is ook zo'n algemene slogan geworden. En die moordenaar, die heeft niet de doodstraf gekregen, nog geen eens levenslang. Nee, die heeft ongeveer hoe lang, 7 jaar gezeten, weet ik het. En nou is die vrijgelaten. En als hij nou bidden mag voor die man, zegt die RD-acteur, dan zou je ook het rechtssysteem, wat er in ons land geldt, billijken en daar nooit van afwijken. En met andere woorden, nou ja, dan kom je zo een beetje onder die moordenaar te zitten. Hè? Zo wordt het evangelie, zo wordt de waarheid, zo wordt Gods woord nou vervalst op allerlei manieren. Want de Heer Jezus zegt, die het zwaard opneemt, zoals die moordenaar van Pim Fortuyn gedaan heeft, die zullen door het zwaard vergaan. En daar bedoelt de Heer Jezus mee, het zwaard van de overheid. Dus als de overheid wetten maakt die afwijken van dit gebod van Christus, en u kunt het op meerdere plaatsen lezen in Romeinen Genesis, dat God de doodstraf heeft, dat God de doodstraf afeist van moordenaars. Ook die moordenaar in het kruis, die door Christus genade bewezen werd. Werd niet van het kruis gehaald. Het recht blijft zijn loop houden. Bekeerd of onbekeerd, maakt niks uit. Wie het zwaard opheft, dus dat betekent als je iemand vermoordt, dat staat niet in het kader van een oorlog, waarin ook de overheid geboden is om haar burgers te beschermen. En als er dan mensen gedood worden, dat staat niet in het kader van vermoorden. Nee, dat kan wel, want Oorlogen zijn altijd vreselijk. Hè. Dan worden er ook mensen, bijvoorbeeld de vijand, hè, die wordt dan gevangen genomen. Ja, dat heb ook Eisenhower gedaan. Eisenhower die heeft duizenden gevangen soldaten, Duitse soldaten, vermoord in koele bloeden. Dat is moord. Dat is moord. Maar in een battle, hè, van man tegen man, als het een rechtvaardige oorlog is tenminste, dan staat dat niet in het kader van moord. Maar in het kader van landverdediging, daar is de overheid toe geroepen. In het kader van de bescherming van je burgers, daar is de overheid toe geroepen. Dat staat niet in het kader van moord. Maar die moordenaar van Pim Fortuyn, die kreeg niet de doodstraf. En de RD-acteur zegt, dat moet je respecteren, want dat is onze rechtspraak. Zie je nou hoe het vervalst wordt? Je moet de rechtspraak meer gehoorzaam zijn dan God. En God eist de doodstraf. Je moet het allemaal maar lezen. Ik heb er een artikel over geschreven, niet omdat ik het geschreven heb. Maar doorlopend wordt Gods woord op deze manieren verkracht. Als je dat een te scherp woord vindt, dan moet je maar opstaan en weggaan. Want dat is de waarheid. Maar degene die de waarheid openbaren, die worden net als Christus gehaat en gesmaad, belasterd. En de Heer Jezus Christus, die heeft dat oordeel Gods over de zonde gewillig op zich genomen, opdat veroordeelden zouden worden vrijgesproken. Door hem hoor, door hem. En wat gebeurt er dan ten laatste? Want ik heb u gezegd, er moest toch een geldige beschuldiging tegen de Heer Jezus worden ingebracht. Dat eist het Romeinse recht. Daar staat er in vers 61, maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, ook valse getuigen natuurlijk, hè, en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Twee valse getuigen. Als ze het, kijk, dat is ook mijn ervaring. Als ze het niet kunnen, als die vijanden, die bedoel ik, die willens en wetens, die algemene, ongegronde, ongenuanceerde laster en beschuldigingen tegen je inbrengen, hè, zonder met feiten te komen, zonder met geldige feiten te komen. Want ze kunnen nog wel eens wat zeggen van ja, u hebt dit gezegd en dan rukken ze dat helemaal uit zijn verband. Maar dan komen ze met biblicistische beschuldigingen. Hoor je het goed? Biblicistische beschuldigingen. Dan nemen ze een uitspraak van de Heer Jezus. En dat gebeurt nog hoor. Dat gebeurt nog dagelijks. Daar is de godsdienst doorlopend mee bezig. Dan nemen ze een uitspraak van de Heer Jezus die hij geestelijk bedoelt. Nemen ze op in letterlijke zin. En daarmee bedoelden ze de Heer Jezus te beschuldigen van heiligheidsschennis. Want als je de tempel zou afbreken, wat zeiden ze? Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En hun vatten dat letterlijk op, biblicistisch. Want als je de tempel was Gods tempel. De Sere Tempels, hè, daar beroemden die Joden zich op, daar beroemde zich de Joodse Raad op. Hè, daar beroemden zich al die hoogbekeerde ouderlingen zich op. De Sere Tempel zijn deze. En hij, toen wezen ze naar Christus, die twee valse getuigen. Hè, en dat was, kijk, de duivel die gaat helemaal bijbels te werk. Want in het woord van 2 of 3 getuigen zal al het woord bestaan. Nou zie je. Dat misbruikt de duivel ook, is een eigen straat om Jezus te veroordelen. Want deze heeft gezegd dat hij de tempel Gods, die heilige tempel Gods, afbreken, heiligheidsschennis. Daar was de beschuldiging. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets? Nou, daar hoefde de Heer Jezus. Kijk, op al die biblicistische beschuldigingen. Daar hoef je echt niet op in te gaan. Die kun je zo de kliko in horen. Al die twistvragen, zegt Paulus. Die moet je negeren. Die moet je wederstaan. Kijk, als er echt een valse leer geleerd wordt. Die moet je ontmaskeren. Omdat anders Kijk, weet je wat Huntington zegt? En dat geldt nou in onze dagen. Als Gods woord het niet meer waard is om verdedigd te worden, dan vliegt de Heilige Geest weg als een vogel. Nou, daar heb ik nou in onze dagen. Gods woord interesseert ze niks. He, met dat vliegtuig, met die 239 mensen aan boord. Wie interesseert dat nou wat? Dan zeggen ze, jongen, gelukkig dat ik er niet in zat. He? Maar als daar nou eens je kind in gezeten had. Of je vader, of je moeder, of allebei. He? En dan wordt dat bericht, ja, het vliegtuig is in zee gestort. Nou, ik geloof er niks van. Ja, maar daar zaten toch allemaal wereldse mensen in. Moet je eigenlijk daar nou zo druk over maken? Nou, Paulus maakte zijn eigen wel druk over al die mensen. Dat waren er nog meer, 280 geloof ik, op dat schip. Wat Paulus zegt tegen die stuurman en tegen die schipper. Hij zegt, ik zie zware moeilijkheden als we niet zullen uitvaren. Maar ze luisterden niet naar Paulus. En ze voeren uit en het schip kwam in grote storm. Maar Paulus die was werkzaam met al die zielen, met al die matrozen, met al die passagiers op dat schip. Hij zegt, er zal geen mens vergaan. En toen er een stelletje met zo'n sleepboot, met zo'n reddingsboot er vandoor wilde, Paulus zegt, ze kunnen niet gered worden als ze niet op het schip blijven. Dus ze sneden de touwen door. En ze werden alle gered. Eén op een stuk mast. Eén op een ander stuk hout. En ze kwamen allemaal behouden naar land. Dus Paulus was er wel degelijk mee bezet met al die onbekeerde mensen. En als hij nou zo'n krantenbericht gelooft, wat in het RD gestaan heeft. Hè, vliegtuig is in zee neergestort. Nou ja, dan zeg je, nou ja, dat hebben we ook weer gehad. Er is geen waarheidsvinding meer. Het interesseert weinig mensen die dat interesseren. De meeste klokkenluiders die dat onderzoeken, dat zijn wereldse klokkenluiders. Van het christendom? Niks. Als ik het maar heb. Als het mij maar goed gaat. Hè? Ikke. En dan kan de rest ik. De bloedzuiger heeft 2 dochters. Geef. Nou, daar heb je de tegenwoordige godsdienst. Ga je erboven staan? Nee. Ik heb Gods woord te preken. Want van nature, geliefde, hebben we helemaal geen oog voor onze naast. Laat staan voor de ere Gods. Daar moet je voor wederom geboren worden. Dan moet je de lasten worden opgebonden. Paulus was een lastdrager. Die nam al die onbekeerde mensen op zijn nek. Ja, op zijn ziel moet ik zeggen. En hij heeft de Heere gesmeekt. En toen heeft de Heere hem geopenbaard. Er zal er niet één verdrinken. Waar is dat in onze dagen? Het ene forum naar de andere forum wordt geopend. Al die goddeloosheid. Die helleputten. Die reformatorische helleputten. De ene vergadering naar de andere vergadering. Dubbel besluiten. Feminisme. Dat is maar een kwestie van tijd hoor. Of de vrouw wordt de vrouw in het ambt. Dat is maar een kwestie van tijd. Er mag een lesbiennes op de politieke lijsten. Er mag een vrouw op de SGP lijsten. En daar nog zeggen. We wijken niet af van ons beginsel dat de vrouw het regeerambt niet toekomt. Nou mensen, hier staat het oordeel Gods op. Als je zo speelt met Gods woord, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Als je daarmee meeveint, stond in Romeinen 1, staat er. En degene die een behagen hebben in degene die zulke opzettelijke zonden bedrijven, die zullen insgelijks vergaan. Dan is je verdoemenis rechtvaardig. Als hij daarmee meegaat, met dat helle spel van de SGP. Daar is niks van God bij en er is ook nooit niks van God bij geweest. Of vanaf kerst er al niet. Daar is nooit geen druppel geloof in geweest. Politiek is niet uit God. God is geen politieke God. God is geen partijgod. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou mens. Als dan alle politiek niet uit je handen valt, dan ben je nog geen goddeloze voor God geworden. Dan ben je nog geen goddeloze voor God geweest. Nooit, never. En dan ga je maar door, net als deze schriftgeleerden, deze ouderlingen, in je eigen waan, in je eigen wijze waan, net als die hele Hoge Raad. Waarom woeden de volkeren en bedenken ijdelheid tegen God en zijn gezalfde? En aan die zijde vecht het ganse
rijverdam in onze dagen, de enkelingen uitgezonderd. Die staan aan de kant van de woedende volken. Dat ED, de SGP, ze strijden aan de kant van de woedende volken met al hun gemaakte vroomheid. En beschuldig me maar hè, dat u vindt dat ik erboven sta. Dan moet je dat maar op je knieën voor God beleiden. Dan moet je dat maar, dan doe je je beklag maar bij het Hemelhof. Ja? En kijk of je er goed vanaf komt. Want ik ben niet beter als mijn vader. Nee, net als Elia, ik ben niet beter dan mijn vader. Maar wee je gebeente, wee mij, als ik dit woord in ongerechtigheid en onderhoud, wee mij. Dan ben ik nooit van God geroepen geweest. Luther zegt, wij hebben het woord te preken, al zou de hemel en aarde uit hun voegen raken. Of dat mens beledigend is, of dat vlees verterend is, dat is zo. En daarom barst de godsdienst in vijandschap uit tegen het levende kind. Dat is altijd al zo geweest. Het wordt aan alle kanten bedekt met vromigheid. Hè? Met allerlei reformatorische vlaggen. Maar als je nou aan die kant blijft staan mensen, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Christus werd niet door de wereld beschuldigd en veroordeeld. Nee, hij werd door de godsdienst, door de reformatorische godsdienst. Die zochten, ze waren er niet. En toen kwamen ze met een biblicistische beschuldiging aan. En dan konden ze de Romeinen wijsmaken. Hij heeft tegen onze wet gezondigd, heiligheidsschennis gepleegd. En naar onze wet is die ter dood waardig. En dan konden ze Pilatus zodanig van overtuigen door hem bang te maken. Als hij Christus niet mag kruisigen, dan ben je des keizers vriend niet meer. Want dan zullen wij wel beschuldigingen verzinnen om je verdacht te maken bij de keizer. En toen begon Pilatus te beven en te trillen. Want toen zag hij zijn positie in gevaar komen. En toen ging hij overstaan. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Hij wilde het uit Caiaphas, wilde het uit de mond van Christus horen, of deze beschuldiging waar was of niet. Nou, dat was het antwoord niet waard. Dat was het antwoord. Als men zo aan de gang gaat, hè, dat men, en dat voel je op je water, kan zou ik zeggen. Als ze zo aan de gang gaan, om willens en wetens. Hè, maar dit soort loze kretologie in stelling te brengen, daar hoef je echt niet op te antwoorden. Daar hoef je echt niet op te antwoorden. Je kent wel eens hè, de wijze waarop men te werk gaat. En dat doe ik nu ook. Daar ben ik toe geroepen omdat het in Gods woord beschreven staat. We hebben Gods woord. We hebben al de raad Gods te preken. Daar hoort dit ook bij. De wijze waarop de godsdienst, de eigenwillige godsdienst, te werk gaat om het levende kind te veroordelen. Dan komen ze tenslotte met biblicistische beschuldigingen. Hè? Wat geestelijk is bedoeld, nemen ze letterlijk op. En antwoord gij niet, zegt Caiaphas. Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus zweeg stil, want het, daar hoefde geen antwoord op gegeven te worden. Nou moet ik preken, geliefde, dat deze borg en zaligmaker borgtochtelijk zweeg, waar hij valselijk werd beschuldigd. Dat is de zaligheid voor de kerk. Wij konden rechtvaardig beschuldigd worden. He, krachtens de wet worden we rechtvaardig beschuldigd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, daar staan we des doods schuldig aan met de drievoudige dood. En nou werden al die beschuldigingen, die werden op het lam geladen. Daar werd hij mee overgoten met die beschuldiging. En hij antwoordde niets. De Heer Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ontzegt, want nou komt hij natuurlijk, hè, dat is, daar was die hoge priester niet mee bewogen, dat er een mens pretendeerde Gods zoon te zijn. Helemaal niet. Ik zal je vertellen dat die Caiaphas wist, dat deed hij willens en wetens. Ze waren vervuld met met brute vijandschap. Van Stefanus wisten ze het ook hoor, dat hij de waarheid sprak. En daarom barst de vijandschap er juist uit. Anders hoeven mensen toch niet zo vijandig te worden. Hè? Maar als hij nou willens en wetens de leugen wil aanhangen. Hun, die, kijk, die hele die overpriesters, die ouderlingen, die ganse Joodse raad. Die waren afgestudeerd op Mozes. Hè? En daar wilden ze willens en wetens aan vasthouden. Want ze hadden. Ze hadden het gebod van Mozes in een leugen veranderd. Hè? Want ze meenden door het doeddat der wet het eeuwige leven te beërven. En daar wilden ze willens en wetens aan vasthouden aan de werken der wet. En nu was er een mens die preekte genade voor doodschuldige zondaren. En dat waren zij niet. Dus vielen zij buiten de genade. Dat hadden ze zoveel keer horen preken uit de mond van Christus. Dat ze beraadslaagde hem te zullen doden. Want als hij willens en wetens aan de leugen wil vasthouden en de waarheid wordt geopenbaard. En dat was het oogmerk waaruit Caiaphas de Heer Jezus vroeg: ik bezweer u bij de levende God. Zie je, dan wordt Gods naam aangeroepen. Zo ver gaat die godslastering. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Nou, nou kwam het. Nou werd er iets in stelling gebracht waarop de Heer Jezus niet zweeg. En zei, gij hebt het gezegd. He, daarin bevestigde de Heer Jezus Christus de vraag van Caiaphas, de grote vijandige vraag. Hij zegt, ja, ik ben de Christus Gods. Doch, ik zeg u lieden, van nu aan zult gij, en dan komt de Heer Jezus dat nader, zijn godheid komt die nader te verklaren. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. De Heer Jezus die openbaart hier dat hij zal wederkomen op de wolken des hemels als rechter van hemel en aarde. En dat komt tot ons allen. Daarom staat er in Psalm 2 zo geschreven: kinderen, ouderen, luisteraars, kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Want deze lijdende borg, die stilzweeg vanwege die valse beschuldiging, heeft dat alles borgtochtelijk ondergaan, omdat je in hem het leven zou mogen ontvangen, opdat je hem te voet zou vallen, opdat je hem om genade zou smeken. Wat kunnen wij deze Christus der Schriften voorbij laten gaan? Dan moet je wel een doodvonnis in je leden hebben. Net zoals die bloedvloeiende vrouw in natuurlijke zin. Zat al haar goed. Had ze uitgegeven aan dokter en medicijn. En dat mens, dat voelde wel aan hoor. Ik ga sterven. Want dat hou ik niet uit. Ik ga aanstonds sterven. En toen hoorden ze een gerucht dat de Heer Jezus voorbij kwam. Maar dacht je dat die fariseeën uit hun huis, dacht je dat ze uit hun lijve stoel kwamen bij het gerucht? Dat gerucht hoorden hun ook steeds. De Heer Jezus komt door onze straat. Nou. En? Maar die bloedvloeiende vrouw die ging uit. En als je nou dat vonnis des doods in geestelijke zin, net zoals die melaatse aan de kant van de weg, ten dode opgeschreven. En dat kan nog gemene werkingen des geestes zijn, hoor, want dat zien we aan die 10 melaatse, die waren ook ten dode opgeschreven. En die riepen ook uit alle macht, Jezus, gij Zoon Davids. Die erkende de Heer Jezus ook als de Zoon van God. Ontferm u mij, ze zijn genezen geworden, hun gebeden zijn verhoord geworden door de Heer Jezus. Ze hebben het hele leven getuigd. We zijn op het woord van de Heer Jezus genezen geworden. Maar het ging bij die bloedvloeiende vrouw verder. Zij kwam om van haar lichamelijke kwaal. En dat hebben we in het verleden wel eens goed onderscheiden. Want tegenwoordig maken ze van de genezing van de bloedvloeiende vrouw dat ze om haar ziel gered te krijgen. Nou, dat was helemaal niet waar. Ze kwam om haar natuurlijke kwaal genezen te krijgen. En toen stal ze die gezondmaking, die stal ze. Ze stal het. Het was een dief, het was een diever. Ze stal. Ze werd gezond, want er ging kracht uit van het kleed van de Heer Jezus. Er gaat van de Heer Jezus kracht uit. En toen riep hij ze voor zich, toen riep hij ze eigenlijk voor de rechterstoel. En toen bekende ze hem al de waarheid. Kijk, met die bloedvloeiende vrouw ging de Heer Jezus verder. Maar die Samaritaan mocht op zijn schreden terugkeren, omdat hij getrokken werd door de liefde des vaders. En die andere negen, waar zijn de negen? Daar moet een antwoord op komen. Heb je wel eens een wonder beleefd, kinderen? Een genezing, een lichamelijke genezing, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Ook al hebt de Heer die genezing bewerkt. Want de Heer loopt ieder mens achterna met goede tierenheid. Hoor. Vanwege dat offer van Christus. Maar het is, als hij daarmee denkt te kunnen sterven. Zoveel, ik heb ze wel gehoord, de mensen konden zoveel wonderen vertellen. Het was nog waar ook. Maar je kunt niet met een wondergeloof voor God verschijnen. Hoor. Ik heb u pas geschreven dat 99% van de reformatorische christenen, die missen zelfs het historische geloof. Als je een hersteld, als je een herziene statenvertaling kan lezen, dan kan ik zo wel zeggen dat je een historisch geloof mist, want dan ben je helemaal niet geïnteresseerd in wat er werkelijk in de grondtaal geschreven staat. Er staan best fouten in de statenvertaling, dat heb Kolbrugge ook ontdekt. Maar de Statenvertaling is wereldwijd altijd nog de beste vertaling van de grondtaal. En als je met minder genoegen kan nemen, terwijl deze Statenvertaling nog steeds beschikbaar is, dan neem je met het offer van Christus, dan neem je met de wet Gods een loop, dan neem je met de ere Gods een loopie, en dan neem je met het evangelie een loopie, dan neem je met alles een loopie. En dan ga je toch voor eeuwig verloren, dat moet ik echt zeggen. Ik zeg niet dat mensen die de HSV lezen niet bekeerd kunnen worden, maar het is een doodgevaarlijke weg, want in Romeinen 1 staat geschreven, degene die het recht Gods kennen en dat moedwillig terzijde leggen, dan kom je in de fase van nooit meer bekeerd kunnen worden. Dan sluit je dat zelf af, omdat je geweten is toegeschroeid als een brandijzer. En dat was eigenlijk bij Saulus van Tarsus ook het geval. En die wordt er nog uitgehaald. Bij Manasse. Ik zeg niet dat zulke mensen nooit meer bekeerd kunnen worden. Nee, nee. Maar het gebeurt niet dikwijls. Dat moet ik u echt zeggen. Dat gebeurt niet dikwijls. Nee. Nee. Laat u met God verzoenen, gemeente. Nu het nog kan. Nu het nog is. Het heden der genade. Ook al kom je daar in die onmogelijkheid terecht. Is dat je ziel niet waard om God je hele leven achterna te schreeuwen? Al moet je het 30 jaar doen. Is je ziel dat niet waard? Je kan er niks mee verdienen. Maar verloren is het toch al. Dus zeiden die melaatsten aan de poort van Samaria. Nou, verloren zijn we toch al. Als we naar het Syrische leger uitgaan, worden we misschien gedood. Maar hier zullen we sterven van de honger. En daar, wellicht, zeggen ze met de koning van Nineveh, is er nog een stukje brood te bemachtigen? Wie weet? Nou, als hij nou zo is, mag uitgaan tot de koning. Wie weet? Met de strop van zelfveroordeling om je hals. Wie weet? Dat vind ik toch zo'n schone geschiedenis. Die bekering van Nineveh. Ongelooflijk. De koning trekt zijn koninklijke kleed uit. En hij bedekt zich, hij overdekt zich met stof en as. En hij gebiedt elke onderdaan, mens en beest, om met stof en as niet meer te eten, te vasten en te roepen tot God. Hij zei dat niet om het oordeel af te wenden. Nee, nee. Hij zegt, wie weet? Wie weet? Dus dat is onvoorwaardelijk, hè? Dan ben je een onvoorwaardelijk verloren zondaar. Maar dan heb je wel eens het evangelie horen preken dat Christus zondaren zalig maakt. En als je daarin betrokken wordt, geliefde, als je nou je eigen ellende mag kennen in de spiegel van de heilige wet en je hoort de wet vloeken, je hoort de wet verdoemen, ja, dat je als een erfwachter der hel over deze wereld gaat. Zo kwam die in lichamelijke zin, kwam die bloedvloeiende vrouw tot Christus. Wie weet, wie weet. Ik heb gehoord dat het de enigste geneesmeester is op deze wereld. Wie weet. Ze kwam met een wondergeloof. En ze ging naar huis met het zaligmakende geloof. Ja, dat kan alleen deze koning. Wat zoekt u nog? De levende bij de doden, geliefde gemeente. Volk van God. Christus is gisteren, heden dezelfde. Als hij ooit tot je ziel gesproken heeft van vrede, dan zal hij dat nooit verbreken. Nee. Er is in onze dagen scheiding, huwelijksscheiding op huwelijksscheiding. Maar Gods volk, die kan getroost reizen naar het, onder het heilige kruis op het ja-woord van de Heer Jezus. Dat zal hij nooit verbreken, volk van God. Nee. Er kunnen dagen van donkerheid en duisternis optreden. Maar hij blijft getrouw. Hij blijft dezelfde. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Vele valse getuigen. Biblicistische getuigen. Dezelfde soort valse getuigen. Die zien we ook optreden bij de veroordeling van Stefanus. En zij stelden valse getuigen. En weet je wat ze zeiden, deze mensen, en ze wezen op Stefanus, houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen de heilige plaats en de wet. Daar werd Christus ook van beschuldigd. Want hij had gezegd, zeggen ze, dat hij deze tempel in 3 dagen zal afbreken en in 3 dagen op zou bouwen. Daar heb je dezelfde beschuldiging. Hè? Lastelijke woorden te spreken tegen onze heilige plaats. Ze hadden die tempel Gods geëigend. Ze zeiden wel, hè, godstempel, maar ze hadden er eigenlijk bezit van genomen. Nou, daar heb je de afgoderij. Daar heb je de afgoderij. Gij hebt de tempel Gods tot een moordkuil gemaakt. Wit gepleisterde graven. Die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol roof en onreinigheid. Heb jij nou al eens een wit gepleisterd graf leren kennen, geliefde? Want al dat beroepen op je kerk, al dat beroepen op je dominee, al dat beroepen op je rechtzinnigheid, dat is geen geldige munt om voor God te verschijnen. Dat zou je echt moeten verliezen. Dat zou je echt moeten loslaten. Die zegt en die zegt, dat zou je allemaal moeten verliezen. Dat kan je niet, dat is geen geldige munt. Je zal door deze Christus moeten worden zalig gesproken. En dan zal het ook in je leven moeten klinken. Hè? Dan zal het ook in je leven moeten klinken. Zalig zijt gij, die gehaat en gesmaad wordt, om de Zoon des Mensen wil. Want als je dat niet kent, geliefde, dat is nou het waarachtige kenmerk van het in Christus zijn. Dan gaan de mensen je zodanig haten, dan gaan ze je belasteren. Kijk, als je die stilzwijgende bekeringen, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik absoluut niet in. Nee. Als het nooit geopenbaard is geworden dat je God vreest, dan vrees je God niet. Ja, u zegt, maar de Heer kent degene die er zijn. Jazeker, want er zijn er ook velen die er vooruit komen en die het niet zijn. En in dat verband staat er geschreven, de Heer kent degene die de zijne zijn. Hij weet wie zijn schapen zijn en wie niet. Er is veel godsdienst, 5 wijzen, 5 dwazen. En zelfs de wijzen sliepen met de dwazen. En dan zegt de Heer Jezus, zal ik nog wel geloof vinden op deze aarde. Dus zo geestelijk is het niet op deze wereld hoor. Moet je echt niet denken. En ook in het leven van de kerk, die zullen het toestemmen. Die waren kinderen Gods onder het kruis. Nou, zo geestelijk zijn we niet meer. Nee. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ja, ja, je houdt er niet van hè. Maar als je nou waarlijk uit het offer mag leven. Als je nou waarlijk uit deze leidende borg mag leven door de kracht van zijn opstanding. Dan ga je het herkennen. Ik ben vleeselijk. Niet een beetje. Nee, 100%. Dat wordt nooit 99%. Dus daar in dat licht verbrandt heel die heiligmakingstheorie in onze dagen. Heel die afstervingstheologie die verbrandt. Omdat Christus onze heiligmaking is. In je geheel vleeselijke toestand. Geheel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Doch ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is zalig worden. Dat is de geloofsbelijdenis van de kerk met een hoofdletter. De wet is geestelijk, doch ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, je wil ook nog een beetje vroom zijn. Je wil ook nog een beetje meetellen. Hè? Nou, voor degene die nou gezonken zijn aan de voet van het kruis. Aan stof en as. En degene die door hem zalig gesproken zijn, geliefden, die kunnen elkaar geen kwaad meer doen. Nee. Nullen en nieten wil hij vervullen. Deze bloedende borg. Die wast en reinigt verloren zondaar van al hun ongerechtigheid. Van verleden, heden en toekomst. Kun je in de wereld nog een beetje feest vieren? Doe je ook nog een beetje een paardensport? Hè? Waar gaat het je om? Om die paarden of om die meiden die erop rijden? Zeg het nou eens eerlijk. Kom nou eens openbaar met je goddeloosheid. Beleid het eens aan de voet van het kruis. Heren, ik ben een en al wereld. Als de popmuziek draait, dan dans mijn hart mee. Beleid het nou eens eerlijk. Komt er eens mee voor de dag. Deze bloedende borg, die voor overtreders gebeden heeft. Die vele zonden gedragen heeft. Die zich door valse beschuldigers liet beschuldigen. En hij zweeg stil. Daar heeft hij de valse beschuldigers doodgezwegen. In plaats van zijn volk. Weet je wat Gods volk dan uitgeroepen? Weet je wat de bruid dan uitgeroepen? Alles wat aan hem is, is gans bevelen. Deze zwijgende borg. Maar hij zweeg niet toen het ging over zijn zoonschap. Over zijn goddelijke komaf. Toen zweeg hij niet. Nee, hij zegt, ik ben het. Ik ben de gezondene des vaders. Vol van genade en waarheid. En ik zal wederkomen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. En toen verscheurde de hoge priesters en kleding. Ja. Nou, bij Gods volk, als ze daarin mogen blikken, dan breken hun hart in 1000 stukken. Omdat ze zijn eigendom zijn. Hè? Omdat ze mogen leven. Uit deze enige troost, beide in leven en sterven. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Amen. Heren, uw lijden is dierbaar in ons oog, omdat het een borgtochtelijk lijden is, wat zijn geldigheid blijft houden tot in der eeuwen eeuwigheid. Om hem te zien staande als geslacht, om in zijn bloedwonden te schuilen, om voor zijn rekening te liggen. En voor zijn verantwoordelijkheid te leven. Heren, u komt alle eer, lof, dank en aanbidding toe. Van nu aan tot in de eeuwen, eeuwigheid. Amen. Lieve, laten we nog zingen van Psalm 31. En daarvan het 11e zangvers, Psalm 31, het 11e zangvers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood en wat er verder volgt in dat 11e zangvers. Thank you. ons eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.